Paasdag. Om 9:30 zal dominee Van de Wind voorgaan in Bruchem. Dit is een gezamenlijke dienst waarin 4 gemeenteleden openbare belijdenis van het geloof hopen af te leggen. En volgende week zondag 11 april om 9:30 dominee Van de Wind en s'avonds om 6:30 dominee Van Zetten. De collecte, de eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en morgen is de diaconiecollecte bestemd voor het IZB. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld en de luisteraars thuis kunnen hun gave digitaal geven. En de voorzang is Psalm 24, vers 4. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in mogen rijden. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden. En de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68, vers 16. Of we luisteren daarnaar hier in de kerk. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. Heft psalmen op naar het hemelhof, vanouds zijn troon en woning. Waar hij bekleed met eer en macht, zijn sterke stem verheft met kracht. En heerst als Sions koning. Wat er verder volgt in Psalm 68, het 16e vers.
Thank you.
Gemeente, we doen vanavond belijdenis van ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we van Psalm 118 het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Dat is dus Psalm 118 vers 8. En ieder van u belijdt met mij in zijn hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde. Alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God het God. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden uit de maagd Maria. Van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is. Voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader. Van waar hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen. Over de levenden. En de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof een heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, mag ik u voorgaan in gebed. Heere almachtige God, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en van alle onzichtbare dingen. Hoe groot zijt gij, In uw macht, in uw kracht, in uw genade, in uw ontferming. Want juist dat mogen wij toch genieten, dat u groot bent. In uw macht, in uw kracht, in uw ontferming. Heer, er ligt een week achter ons, waarin heel veel dingen weer gebeurden. Heel veel dingen ons bezig hielden. Heel veel dingen ons zorgen en angsten gaven. En toch was het de week waarin de Goede Vrijdag was. Waarin wij gedachten aan het grootste wonder aller tijden. Dat uw Zoon is opgestaan uit zijn graf, onze Heere en Zaligmaker. En dat evangelie hebt u ons bekend gemaakt en maakt u ons bekend. Ja, u blijft er ons mee achteraan komen. En dan mogen wij ook gedenken dat hij is opgestaan uit de doden. Heere, wat een wonder. Wat bijzonder. Het graf kon hem niet houden. Want hij had geen zonden. En hij had geen schuld. Maar veel meer, hij wilde het doen voor ons. Zowel het sterven aan het kruis, het lijden van het leven, het lijden van de dood, maar zelfs die keuze dat hij van u verlaten zou worden, om de straf die wij voor eeuwig verdiend hebben te dragen, opdat hij ons de vrede zou aanbrengen met u, het leven tot in eeuwigheid. Heer, en dat hebben we ook beleden vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarom verwachten wij ook de opstanding van de doden, omdat Jezus leeft en regeert tot in eeuwigheid. Heren, en wij bidden u dat wij om zijnentwil dat ook vanavond mogen bemerken, als u ons samenbrengt onder uw woord, om te gedenken wat hij heeft gedaan, wat het voor ons betekent, wat er gebeurde op die paasmorgen daar in de hof van Jozef van Arimathea. Opdat wij, heren, erdoor bemoedigd mogen worden. Opdat bij ons de vrees mag wijken en de ware rust gevonden mag worden in dat volbrachte werk van Christus. Maar ook daarin dat wij weten dat hij regeert en zal wederkomen om zijn kinderen thuis te halen. Heren, wij bidden u, wilt u ook vanavond de schriften voor ons openen. Het zij dat we het hier in de kerk mogen meemaken. Het zij dat we thuis verbonden zijn met uw gemeente. Ach, heren, voor ons zijn de verhinderingen. Voor ons zijn de dingen die vreemd zijn. Maar u bent die God die wonderen doet. En voor u hoeft het geen verhindering te zijn. Heer, er zijn geen grenzen aan het werk van uw geest, aan de macht van u. En mogen we dat ook vanavond ervaren, dat u in onbegrensde liefde en ontferming tot ons komt met deze boodschap om ons te bemoedigen. In de weg van het leven, in deze tijd van crisis, in deze tijd van secularisatie en wereldgelijkvormigheid. Deze tijd, heren, waar alles wel mogelijk lijkt te zijn en alles moet kunnen. Tijd, heren, waar echter helaas steeds minder plaats is voor u en voor uw wet en woord. O Heer in de hemel, u weet dat donkere wolken zich samenpakken over degenen die u vrezen, die uw naam belijden en die vasthouden aan uw woord, die hun leven daarna zoeken te richten. Onbegrip alom, maar ook haat en nijd alom. Het stapelt zich op als wolken aan een donkere hemel. Wij bidden u, o God, dat u ons genadig zou willen zijn en ook ons volk genadig wil zijn. Dat ook het woord wat deze dag uitgaat op vele plaatsen, Heere, toch verandering mag geven, bekering mag brengen. Dat velen geraakt zullen worden, want u hebt toch maar een woord nodig om een mens stil te zetten. Heere, ontferm u zo in de nood van land en volk, in de nood van de kerken. Maar mogen we ook bemerken dat u zich ontfermt over de nood van ons hart. De nood die we misschien kennen en onderkennen, maar misschien ook die nood waar we zelf nog niet voldoende besef van hebben. Heere, zou u daar dan het hart voor willen openen? Dat wij u nodig hebben en dat wij het van u zullen gaan verwachten. Want wie de Heere verwacht, die zal niet beschaamd uitkomen. Maar een land en een volk wat God verlaat, dat heeft smart op smart te vrezen. Heere in de hemel, verheerlijk zo ook deze avond uw naam. In het midden van uw gemeente hier in Kerkwijk. En wilt u zo uw koninkrijk uitbreiden. En wilt u zo, Heere, onze zielen tot zaligheid brengen. En wilt u onze zielen voeden. Als we in het geloof met zoveel gebrek op u zien. Heere, als we belast zijn door zoveel zonden en door zoveel schuld misschien. En hoe zal het zijn in uw ogen? O Heere, ontferm u en gedenk ons om Jezus wil, enkel uit genade. Amen. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit het Evangelie van Matteüs. We lezen uit hoofdstuk 27 vanaf vers 62 tot hoofdstuk 28 vers 10. Matteüs 27 vanaf 62 en daar begint het over de wacht bij het graf, staat erboven. Tot hoofdstuk 28 vers 10, waarin het laatste het over de opstanding gaat. En dan komt het woord van God vanavond als volgt tot ons. De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bijeen. En ze zeiden, Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen hij nog leefde, na 3 dagen zal ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de 3e dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tegen hen, hier hebt u een wacht, ga heen, beveilig het naar uw beste weten. Zij gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen verzegeld hadden. Laat na de opstanding, toen het licht begon te worden op die eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. En zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Zij gingen naar hem toe en grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen. Bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij mij zien. Tekst die vanavond bijzonder aandacht heeft en de kern van de prediking ook weergeeft, vindt u in hoofdstuk 28, Matteüs 28, en wel het 5e vers. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Gemeente, boven de preek hebben we gezet een bemoedigende paasgroet. En u zult eerst een inleiding straks horen. En dan kijken we naar de tegenhangers, de ontmoedigde machthebbers. En vervolgens staan we stil bij de bemoedigde discipelen. Dus ontmoedigde machthebbers en bemoedigde discipelen. En het thema is een bemoedigde, moedigende paasgroet. Gemeente, voordat we naar de preek gaan luisteren, luisteren we eerst naar het zingen. En we mogen thuis van harte meezingen natuurlijk. Psalm 56, het 2e vers. Dan gaat het over vrees. Dat zal ook in de preek de nodige aandacht krijgen. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord, ik steun voortaan op hem. Zou vlees mij deren? Psalm 56, het 2e vers. hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Gemeente, de ene mens heeft er wat meer last van dan de ander, ook wat sneller soms, vrees of angst. Maar weinig of geen vrees of angst kennen, wil niet zeggen dat er geen reden voor was of kan zijn. Terwijl bang zijn ook niet altijd nodig is. Dat weten de jongsten wel die vanavond deze preek horen. Angst en vrees, dat wordt opgeroepen door iets dat voor ons onbekend is. Of onverwacht komt, bedreigend is, door een snel veranderende situatie. Denkt u maar aan het begin van de coronacrisis. Toen bijna van de een op de andere dag alles anders werd, alles anders moest, tot zelfs in de kerk toe. Maar denk ook eens aan de situatie dat als u thuis zou komen straks en de deur die u toch goed op slot had gedaan, die staat open, dan slaat de schrik je om het hart. Dat is fout. Daar zijn inbrekers geweest. Maar ook een slecht geweten, toch, kan ons angst en vrees geven, of niet? Dan heeft het dus met de zonden te maken. Ergens voor vrezen kan ook te maken hebben met een gebrek aan kennis. Kinderen die kunnen ergens bang voor zijn, waarvan papa of mama zegt, nou, daar hoef je niet bang voor te zijn, hoor. Denk maar aan die grote hond bijvoorbeeld. En papa of mama die weten wel dat die hond daar loopt en die zegt, nou, die doet niets, hoor. Daar hoef jij niet bang voor te zijn. Of 's avonds in donker. Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben toch bij je. En je drukt de hand van je vader of moeder nog eens extra vast. Ze leggen een arm om je heen. Kan dus ook onnodig zijn, zeiden we. Je kunt ook vrezen voor je examen. Of voor een sollicitatiegesprek. Ja, je kunt beangst zijn dat je niet voldoende voorbereid bent op wat komen gaat. De vragen die gesteld zullen worden, de situatie die zich voordoet. Denk maar als je afrijdt voor je rijbewijs bijvoorbeeld. Dan is het toch niet alleen de theorie, maar ook dat moment in het verkeer waarvan niemand weet wat er op dat moment op de weg zal zijn als jij daar bent. Ook een gevoel van onmacht leidt al snel tot vrees. En, als laatste wil ik noemen, het hebben van oneenigheid. Of financiële schulden misschien. Toch niet ondenkbaar, ook in deze tijd, waarin ook de economie hard geraakt wordt, als je een zaak hebt of je werk misschien onzeker is. Adam en Eva kenden in het paradijs aanvankelijk geen vrees, dat weten we allemaal. Maar na hun zonde vreesden zij voor God. En zoals we zien, ook daar al leidt angst tot ontkenning. Ik heb het niet gedaan, zij. Maar ook dat vluchtgedrag. En zij verborgen zich voor God. Zelfs bij de discipelen van Jezus zien we dat. De nacht dat Jezus gevangen genomen wordt en Judas met de soldaten komt. En dat was een heel leger, hoor. Maar toen zijn de discipelen gevlucht. En we zien het ook bij de soldaten die het graf van Jezus bewaken op de paasmorgen. En dat brengt ons bij ons eerste punt, de ontmoedigde machthebbers. Ja, bij die soldaten, wat denkt u, daar zal de kennis niet groot geweest zijn over Jezus. Nog over God, De God van Israël die hemel en aarde bewegen kan en niet alleen geschapen heeft, maar ook in zijn hand heeft. En dat hij de hemel kan openen en de aarde kan laten beven. En dat hij engelen tot zijn beschikking heeft. Zouden zij daarmee gerekend hebben? Zouden ze er kennis van gehad hebben? Denk dat we aan kunnen nemen dat het niets of heel weinig is geweest. En de Heere toont ook maar zelden op zulke indrukkende wijze zijn betrokkenheid bij de gebeurtenissen op aarde. Ja, toen Jezus de geest gaf aan het kruis, toen was het donker geworden daarvoor. En toen hij stierf, toen beefde de aarde. Aarde huiverde als het ware, zo schreef hij, want voor de overwinning van Jezus. Maar wat zullen zij daarvoor begrip van gehad hebben? Hooguit zullen ze misschien met velen opgemerkt hebben, dat was een toevallige samenloop van omstandigheden. Maar nu op de paasmorgen beeft de aarde opnieuw. Vol ontzag voor de heerlijkheid van de verrezen zaligmaker. De gemeente, in de luister van die paasmorgen, dan lijkt het bewaken van het graf van Jezus door de soldaten eigenlijk een onzinnige gebeurtenis. Toch? En toch? Die soldaten voor het graf van Jezus staan daar voor het graf van de koning der koningen en de heren der heren. En ze staan er niet zonder reden. En ze zijn er niet enkel of alleen maar door de overpriesters en de fariseeën en Pilatus neergezet. Want door hun dodenwacht worden de woorden van de profeet Jesaja al geaccentueerd. Je kunt ze lezen in Jesaja 53. De woorden over de knecht van de Heere die bij de rijken in zijn dood is geweest. Daar in de hof van Jozef van Arimathea. In het graf van een naar de wereld rijke man. Daar staan deze soldaten. Door God als een erewacht gesteld voor het graf van zijn zoon. En ze beseffen het niet. Dat hij zelf voor een erewacht gezorgd heeft. Toch een teken om op te merken. Dat hoe donker ook ooit Gods weg is. En ook door donker leek Gods weg over Jezus te zijn. Dat in het graf toe de steen ervoor verzegelt. Hé toch. Het is God geen moment uit het oog geweest. Zij die om de bewaking gevraagd hadden, daarom lazen we dat gedeelte, ook uit Matthäus 27, die overpriesters, die fariseeërs en zelfs Pilatus hebben uit vrees en uit politieke overwegingen dat gedaan. Ze vreesden dat Jezus niet in het graf zou blijven. En wij zouden zeggen, daar hebben ze alle reden voor. Ja, die hadden ze ook. Hoor maar, heeft deze verleider, zo stellen zij, niet gezegd nog levend, dat hij na 3 dagen zou opstaan? Je kunt dat lezen onder andere in Matthäus 16, vers 21. Waar Jezus voorzegt dat hij sterven moet. En hoe dat zal gebeuren, hè? Er zijn 3 voorzeggingen. 3 maal toe heeft hij er zo uitdrukkelijk over gesproken. En je ziet daar een opgaande lijn in waarin het steeds gedetailleerder door hem wordt gezegd wat er gebeuren zal. En daar heeft hij het gezegd, dat hij zal opstaan. Ja, ze noemen hem een verleider. Maar wat opvallend, hè? Ze rekenen met het woord dat het uit zal komen. Een soort van geloof? Ja, ze doen het voorkomen alsof de discipelen hem zullen stelen tegenover Pilatus. Ach, wat zullen die discipelen. Petrus had een mes bij zich, of een zwaard. Maar verder, dat waren toch geen strijdbare helden. En zo zien we bij Jezus graf gemeentevertegenwoordigers van aardse machten in volle uitrusting om hem in de dood te houden. Een onzinnige gedachte. Want in de vroege morgen, toen beefde de aarde. Toen een engel van de hemel kwam en een verblindend hemels helder wit licht als een bliksem neerdaalde bij het graf. En deze wachters daar ineens in dat licht stonden. Beschenen werden door hemelse heerlijkheid. En de aarde die beefde, die kwam in beroering bij de opstanding van Jezus. Moet je eens proberen in te denken. Ik heb in mijn jonge jaren eens een keer een bliksem-inslag vrij dichtbij gezien. Misschien hebt u ook wel eens zoiets gezien. Nou, dan slaat werkelijk je hart een keer over. Laat staan, want dat is nog een natuurverschijnsel. Laat staan dat de hemelse heerlijkheid van God, dat we dat ineens voor ogen krijgen. Die reine, heldere, witte heerlijkheid van God. En dat daar dan een engel voor ons staat. Wat een moment is de opstanding van Christus. Maar ook wat een moment dat de Heere een engel zendt. We kunnen het begrijpen dat er in de grondstaal zo staat dat deze soldaten letterlijk geschud werden. Ze beefden voor angst. Ze konden niet op hun benen blijven. Nou, ik kan het me wel voorstellen. Zij hadden over die graftuin, over dat pad uitgekeken waarvan ze dachten, daar zouden de discipelen vandaan kunnen komen van Jezus die hem zouden kunnen roven. Maar nu kwam het gevaar van een hele andere kant. Het gevaar kwam van de hemel, of moet ik zelfs zeggen, kwam uit het graf. De opstanding van Jezus. Hoe indrukwekkend. Hoe indrukwekkend dat er een engel van de hemel komt. Ook deze boodschap te verkondigen wat hier gebeurt. Maar ik denk dat wij blij mogen zijn dat aan ons het evangelie gewoon door een mens verkondigd mag worden. Wat denkt u? Wat denk jij? De opstanding van Jezus en de macht van God doet de machthebbers van de wereld nog steeds vrezen. En dat gevecht is nog steeds gaande om Jezus achter die grafsteen te houden. Nou ja, als de geschiedenis het uitwijst, dan zal die wel geleefd hebben. Maar hij is toch gekruisigd en hij is toch begraven. En je merkt niets van hem. Hij is dood. Die strijd gaat nog steeds door. Waarom zouden ze zich anders zo tegen de ogenschijnlijk machteloze volgelingen van Jezus keren? Zoals we dat ook deze dagen kunnen bemerken. Ook in ons land. Ook in al het politieke gebeuren van de afgelopen weken. En wat daarachter schuilt. Lees soms ook vooral dat wat de grote kranten daarover niet schrijven. De engel van de Heere is gekomen. om de meest bijzondere gebeurtenissen van alle tijden, de opstanding uit de dood, om deze te bevestigen. Want zijn komst, de komst van die engel, laat ons zien dat Jezus' opstanding van God gewild is. En naar zijn beleid geschiet, met de woorden van de kerk, naar zijn eeuwige raad en welbehagen is. En net als zijn geboorte, die ook uniek in de wereld was, net als zijn geboorte en ook de ontvangenis bij Maria, is er een hemelse bode die dat komt vertellen en bevestigen. Denkt u maar aan die engel, hè, die bij Maria kwam. Dat ze ontvangen zou van de Heilige Geest. Dat was eerder nog nooit zo gebeurd op aarde. En het zou ook nooit meer gebeuren. En toen hij geboren was, kwamen de engelen van de hemel, kwamen de boodschap brengen op Efrata's velden. En nu komt er een engel van de hemel. En daarmee is de hemelse erkenning van de werkelijkheid van Christus' opstanding uit de doden bezegeld. En het lijkt wel alsof de hemel niet tot de hemelvaart kan wachten om de opgestane Christus de eer te brengen. En de aarde zou de opstanding niet kunnen geloven zonder dit hemelse teken van God. Maar nu kan niemand er meer omheen. En nooit meer omheen dat de zaligmaker van de wereld leeft. Een bemoedigend teken, zo zullen we zien. Maar ook een teken om bevreesd voor te worden. Bemoedigend voor de gelovigen. Maar tot verschrikking van hen die niet geloven. Die Jezus voor dood achten. Of hem het liefste achter die grafsteen houden. De engelgemeente, hij is gekomen tot verschrikking. Dat is het eerste wat we zagen. En hij is ook gekomen tot versterking en bemoediging. De schrik die de soldaten overviel, die was enorm. Ze werden als doden en zijn gevlucht. Zo'n ongekende, zo'n onverwachte gebeurtenis. Ja, het zal hun hele leven meegegaan zijn. Zou het hen veranderd hebben? Wie kan in de glans van Gods heerlijkheid en macht staande blijven? Dat gaan we nu zien. Onze tweede gedachte gaat over bemoedigde discipelen. Ja, die vrouwen die zijn naar het graf op weg om het te bezien. Vanuit een andere evangelie weten we ook dat ze gekomen zijn om het lichaam nog een keer te verzorgen. Door de opstanding van Jezus wordt de vrees weggenomen, zo zullen we zien, bij allen die hem in oprechtheid zoeken. Maar zijn opstanding is zo bijzonder. Zo onmogelijk in te denken, ook voor deze vrouwen, dat het nodig was dat de Heere hen dit door een hemelbode bevestigde. Zij konden immers slechts rekenen met zijn dood. Ze waren door smart en rouw overvallen. Dat hij zelf zou opstaan, het kwam die morgen. Het kwam na die Goede Vrijdag, na dat moment van de kruisiging en de graflegging van Jezus. Het kwam niet meer in hun gedachten op. En toch, ze konden hem niet missen. En wat zullen ze gevreesd hebben voor het leven? Hoe moet het nu verder zonder Jezus? En gedreven door de liefdesband met hem, hun weldoener. U herinnert zich misschien wel een preek die bijzonder over die vrouwen ging, hè? over wat zij hadden meegemaakt met Jezus en hoe ze hem steeds waren gevolgd. Welke wonder hij in hun leven had gedaan. We zullen er vanavond verder niet bij stilstaan. Maar toch, ze waren door hem onderwezen. En ze hadden hem zo lief. Zo graag bij zich gehouden. Ze konden beter weten, zouden wij zeggen. Jazeker. Maar hun geloof lag onder de stolp van het verdriet. Ze hadden geloofd dat hij de verlosser van Israël was. We moeten zich eens voorstellen wat ze gezien hebben. Hoe hij gevangen genomen werd. Zwak weggeleid, geslagen. Als een misdadiger. Zich niet kruisen. Ook daar waren de tekenen geweest, we noemden ze u al, maar... Maar daar hing hij en ze waren erbij geweest. Die van het kruis was afgenomen bij het graf toen hij erin gelegd werd. Ze hadden hem mee begraven. Ja, het is wat aangrijpend, maar ongetwijfeld zijn er die meeluisteren als weduwen of weduwnaar of als wees. Een geliefde in het graf. En als je dan nog naar het graf toe gaat, en hoe kan dat trekken ook, vooral die eerste dagen om daar weer te zijn? Ja, wat heb je dan? Enkel tranen. En het gemis laat zich voelen. Gedachten aan wat geweest is, aan wat je nog verwacht had samen te beleven, maar wat niet meer komen zal. En hoe moet het nu verder zonder mijn man, mijn vrouw, zonder mijn kind? Mijn vader en mijn moeder, die ik zo lief had. De gemeente waar we op moeten letten hier, dat is dat het gevoel dus ook bij deze vrouwen, ook het gevoel van verdriet dus en rouw, geen onfeilbaar kompas is. Dat is best wel aangrijpend, maar het is zo. Ze worden zo beheerst door wat ze gezien hebben en wat zij kunnen bevatten. En daardoor heeft het ongeloof zomaar de overhand. Daardoor vergeten ze zomaar wat er geschreven staat en wat tegen hun gezegd is. Die tekst uit de Bijbel. Ik heb het wel eens meegemaakt, ook al pastoraat, hè, dat je bij iemand kwam in zo'n situatie en de tekst uit de Bijbel. Oh dominee, daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht. Kun je het je voorstellen? En daardoor zoeken ze Jezus bij de doden. En toch zijn hun liefde voor hem, hun liefde is zo groot. Die liefdesband, die wordt brandend gehouden, lijkt het wel. Misschien kent u of jij dat ook wel. In het verdriet wat ik u tekende. Maar het kan ook op een andere wijze in je leven, ook in je jonge leven gebeuren. Dat je met zoveel dingen bezig bent. En toch, dat je moet zeggen, ik heb zo gezondigd. Heere, nou heb ik zo'n kwaad gedaan. En je wil het niet weten voor je vrienden. Dat je Jezus nodig hebt. Niet kunnen missen. Die band die van de hemel gelegd is. Waardoor je vastgehouden wordt en getrokken wordt naar hem. Waar je met je verstand zelf niet bij kunt. Waar je zelfs verwonderd over kunt zijn. Hoe is dat nou mogelijk? En toch, misschien om die reden wel dat je hier zit. Met die tegenstrijdige gevoelens. Je hebt wat met de kerk. En je hebt er soms zoveel tegen, nietwaar? Onze tijd staat de wereld er bol van. Zat over te zeggen. Je hebt wat met hem. Maar je snapt er helemaal niets van. En je merkt er soms ook zo weinig van. Nu lijkt hij wel dood, juist nu ik hem zo nodig heb. En toch word je vastgehouden, weer naar hem. Mag ik zeggen, door hem getrokken? Een raadsel voor je verstand. En toch een wonder waar we eeuwig over zullen juichen. De vrouwen, ze waren op die morgen sterk in hun verdriet. Maar och, zouden wij zeggen, wat waren ze zwak in hun geloof. En waar u nou op moet letten, in die zwakte treft hun geen verwijt van de hemel. Dat moet u meenemen hoor. Die situatie die ik u teken vanavond of waar u zo in verkeert je zo raakt, dat moet je meenemen. Er komt geen verwijt van de hemel, maar die engel spreekt tot hun bemoedigende woorden. Vreest u, vrezen jullie niet? Zoals hij niet tot Maria sprak. Vrees niet. En tot Zacharias. Maar ook een woord wat lang geleden al tot Abraham, de vader der gelovigen, gesproken is. Vrees niet. Dat is mooi. Hè? Dat is bijzonder. Dat zal ook door die vrouwen heen gegaan zijn. U hoeft niet bevreesd te zijn. Vrouwen, in zo'n verwarrende situatie, in zo'n rouwsituatie, mag ik er ook mannen bij insluiten. En ook al hebt u niet letterlijk iemand verloren, maar toch dat gevoel van rouw, dat gemis, vreest u niet. En dan komt het. De Heere weet namelijk wat u en jou beweegt. Wat je bezighoudt. Ja, we zingen het zelfs in een van de psalmen zo mooi, hè. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En geldt dat niet bijzonder in zo'n situatie als waarin deze vrouwen op die morgen daar bij het graf kwamen? Ik weet het. Dat u zoekt Jezus die gekruisigd was, maar aan hen wordt verkondigd. Hij is opgestaan. Hij leeft. Zoals hij tot u gezegd heeft. En dat is ook wat vandaag gebeurt, hè? De Heere roept in de herinnering weer op wat hij gezegd heeft, wat we al van hem weten. Wat hebben we dat toch nodig, hè? En wat is dat geweldig. Ze moeten gedenken aan de woorden van Jezus. En aan de daden die hij gedaan heeft. Door het woord had hij het hun al voorzegd. En ze mogen er zich ook nog van overtuigen. Er klinkt geen verwijt van wat doen jullie hier, jullie kunnen toch wat beter weten. Nee, dat niet. Kom maar. Kijk naar de plaats waar hij gelegen heeft. Ja, daar hadden ze hem het laatst gezien. Daar was hij gelegd. Kijk maar goed. Hij leeft. En hij zal regeren tot een eeuwigheid. Gemeente. Zij die hem zoeken en niet kunnen missen. Ze waren al voor dag en dauw waren ze in weer om hem hun liefde te betonen. Ze waren vroeg uit de veren, zouden wij zeggen, om hem te zoeken. Dat is nu de bruidskerk van Christus die haar man lief heeft. Ze kan niet zonder hem. En ze kan niet voort als hij zwijgt. Ze kan niet rustig leven als hij als dood voor haar is. Kent u die onrust? Kent u dat verlangen? Nee, we zullen niet allemaal voor dag en dauw misschien opstaan om stille tijd te hebben of hoe je het ook noemen mag. Maar 's morgens vroeg, misschien nog amper licht is, denkt u dan alles aan hem? En dacht u vanmorgen, het is Goede Vrijdag. En een vrijdag vandaag is Goede Vrijdag, vandaag is het Pasen. Tekenend voor de band die je hebt met hem. Het geloof. Verwachting. Vertrouwen. Oh nee, je zou het misschien zelf niet eens die naam geven. Maar toch. Alle moeite en verdriet, je kunt het niet aan de kant zetten, die gedachten aan hem. En dat je hem nodig hebt. Dat je iets van hem hoopt te merken en te horen vandaag. Gezegend als je zo onder het woord zit deze dag. Ik hoop iets van hem te horen. Nou, mag ik er dan zijn, de stem van hem, waardoor hij zich laat horen. Ik ben waarlijk opgestaan en ik leef. En ik ken u en ik weet wat u beweegt. En hij zegt het, vreest u niet. Of moeten we eerlijk tegen elkaar zeggen, daar ontbreekt zoveel aan. En dat is zo'n gemis. Dat zou anders moeten zijn. En dan nog geldt dit evangelie. Ik weet wie u zoekt. Vreest u niet. Het gaat hier niet om degenen die niets met hem hebben. Het gaat hier niet om degenen die hem in het graf wilden houden. Zij moesten verschrikken. Zij hebben te vrezen als er geen verandering komt. Hij zal de rechter zijn van hemel en aarde. Maar u... verbondskind in onzekerheid misschien en toch getrokken tot hem. Vreest u lieden niet, maar zoek hem in zijn woord en gedenk aan hetgeen hij gezegd heeft. Daar kunt u mee leven. En op dat woord wat hij gezegd heeft, daar kunnen we op sterven. Hè? Hoeveel mensen hebben niet de hand op de Bijbel gelegd toen ze stierven. We zien nog wel eens een Bijbel op de kist van iemand liggen, veelzeggend. Als jij dat woord geleefd hebt, dan hoeft dat woord en zal dat woord je ook niet in de steek laten. Als het sterven wordt, want het is het woord wat hij gesproken heeft en aan zijn bruid gegeven heeft. En zo zijn ook wij op deze paasdag, tijdens de coronacrisis, herinnerd aan wat we weten. Dat we een levende redder en zaligmaker van zondaren hebben. En in deze wereld, dan gaat het over gelijkheid, hè? Sommigen strijden voor totale gelijkheid. Nou, als er één ding is waar we allemaal gelijk in zijn, dan is het dit, dat we allemaal zondaar voor God zijn. En aan ons is vandaag gezegd, ik ben de zaligmaker van zondaren en ik leef voor u. Opdat u zult leven door hem. Wie u heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En u dat verkondigd heeft. Kom tot mij en word behouden. Want een ieder die gelooft in Jezus Christus, Zoon van God, die zal zalig worden. Ja, maar... Ho even, bij die vrouwen, hoe kwamen ze? En hoe waren ze? Maar ze zochten hem. Zoekers zullen vinders worden. Zij die de Heere lief hebben, want hij weet wat in uw hart is. En hij kent de oprechtheid van het diepst van uw gedachten. We hebben een levende redder. Een verlosser, een volkomen zaligmaker. En wat lezen we dan van die vrouwen? Over de blijdschap die... die zij hadden, lezen we. Ze waren bevreesd. Ja, het was niet gering dat daar een engel kwam. Maar ze waren ook vervuld van blijdschap. Ze zijn ermee naar de discipelen gesneld. Kent u ook die blijdschap? Best een spanning, hè? Vrees en blijdschap. Want voor vrees, daar staat in de grondtaal staat hetzelfde woord als bij die vrees van die soldaten. Het is maar zo niet een gebeuren wat je dan wel kunt meemaken als je maar een gelovige bent, hoor. Nee, zo ook niet. We staan nog op de aarde. En dan staan we altijd als zondaar en zondares tegenover de heilige. Maar de zaligmaker maakt ons heilig. Waardoor wij zonde verschrikken straks in het licht van God zullen staan. Thuiskomen. Wat een bemoediging op deze paasdag toch. Dat hij ons dit woord toevertrouwt. Dat ons behoudt. Tot zaligheid. En bemoediging. Toch? Amen. Wij gaan zingen van onze Allerhoogste Koning. Psalm 103, het tiende vers. We luisteren ernaar en dan hoop ik toch dat het in uw hart mee mag zingen. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereld rond. Looft, looft de Heer, gij zijn legermachtige engelen die hem dient met heldenkrachten. En vaardig past op het woord van zijn mond. Psalm 103, het tiende vers. Gemeente, willen we samen danken en bidden. Heere, wij mogen u loven en danken dat u ons ook deze dag komt herinneren aan wat u hebt gezegd, aan wat u hebt gedaan, aan wat geschreven staat. Want als wij het geloof moeten vasthouden, dan glipt het ons zomaar uit de vingers soms. Want de gebeurtenissen drukken op onze schouders. De zorgen en de vrees en de angst verduisteren het heldere zicht. Heere, wij zijn mensen, kinderen. Zwak van moed, klein van krachten. Ook als het gaat om de dingen waar u recht op hebt. Het dienen van u, het belijden van u, het volgen van u, het geloven in u. Ach, Heere, we moeten altijd weer klagen, alles tekort. Maar we mogen alles van u vragen. Heere, en ook juist bemoedigd zijn om te vragen. Alles van u te begeren wat ons ontbreekt. Want we zingen er ook van, u schenkt het. Zo wij het smeken. En dat doet u mild en dat doet u overvloedig. De vrouwen kwamen naar het graf. Ze konden u niet missen. En ze konden niet verder zonder u. Ze hadden een liefdesband met u. Een band door u gelegd. Heren, u weet hoe herkenbaar het is. Voor die jongen of het meisje in de kerk of thuis op de bank. Die vanavond dit evangelie hoorde. Hoe herkenbaar het kan zijn, die tegenstrijdigheden van gevoel en geloof. Die tegenstrijdigheden van verzet het toch van u niet los kunnen komen. Heer, door de band die door u gelegd is. Die tegenstrijdigheid om voor u uit te komen. Terwijl we in ons hart toch niet anders zouden willen en kunnen. O Heer, wat zijn wij vaak zwak in al die dingen. En dan komt u ons vanavond tegemoet. Met dat heerlijke evangelie. Dat evangelie dat u leeft. En dat u, Heere, door uw Zoon, die God van Israël bent, die krachten geeft. Aan hen die zwak zijn. En die geen krachten hebben. U wendt daartoe zelfs hemel en aarde aan. Waarmee u de goddelozen verschrikt. En de ongelovigen doet vluchten. En eens zullen ze van verre staan. Zo ze zich niet bekeren. Maar u vertroost de gelovigen, vreest u lieden niet, want ik weet het. Ik weet dat u zoekt, ik weet wat er in de oprechtheid van uw hart omgaat. Daarmee zijn de zonden niet goed gepraat, maar daarmee onderhoudt u de band. Trekt u uw kinderen naar u toe en bemoedigt ze in de wereld. Al dat ze te meer op u zouden hopen. En te meer zelfs uw getuigen zouden kunnen zijn. Heere in de hemel, zegen daartoe ook uw woord. Wat we deze avond hebben ontvangen. Deze dag hebben gehoord. Tot tweemaal toe zelfs. Het zo bekende woord. En toch weer dat telkens nieuwe woord. Het is als brood. Wat het leven van het geloof voedt. Al dat het mag groeien en bloeien. Heer in de hemel, groeien en bloeien voor u. En tot zegen van onze naasten. Maar ook dat heil van onze zielen. Heere, wij bidden u. Gedenk zo uw gemeente. In deze coronatijd. Ook hier in Kerkwijk. Gedenk dominee van de Wint en de kerkenraad. In de ambtelijke zorg. In de herderlijke zorg. Voor de gemeente. Geef ze de wijsheid en al het nodige om gemeenteleden bij te staan. Maar om ook, Heer, om telkens op u te kunnen wijzen. De gemeente te leiden. Dat ze verdiept mag worden in de kennis van Christus. Gesterkt mag worden in het vertrouwen van het geloof. Heer, wees met die jonge mensen. U weet hoe zij in het leven staan, hoeveel er op ons afkomt. Iedere dag zijn er wel weer boodschappen van onheil uit de wereld. Heer, dat ze toch op mogen merken dat het dan van de kansel telkens blijft klinken, dat boodschap van heil, van de hemel, van de God van de hemel. die om Jezus Christus wil ons zijn barmhartigheid en genade bewijst. Ons dat zich trekt met de koorden van liefde. Opdat we getroost zullen leven, zonder vrees, hier in het leven zelfs mogen gaan, omdat wij weten, alle dingen zijn in de hand van hem die ons heeft lief gehad. Met een liefde die hem tot in de dood voerde. En hij ging die weg om ons en om onze zaligheid. Zou dat een zaligmaker zijn die ook maar ergens tekort zou schieten? Voor deze jongen, voor dat meisje, voor het kind wat nog meeluistert vanavond. Voor de vader en de moeder in het gezin. Voor de alleenstaande, voor de alleengaande. Die met zoveel vragen in het leven staan. Voor de weduwen en de weduwnaren. Die zo tobben met hun gevoelens, waar de gevoelens strijden om de realiteit van het geloof. Het kan zo tegenover elkaar staan. Maar Heer, ook degenen die een wroegend geweten hebben, dat ze zo gezondigd hebben. Of een onmin leven met anderen. O Heer, mag dit evangelie ons toch leiden. Bemoedigen. Bemoedigen om tot Christus te gaan met al onze zonden en ellende. Maar ook bemoedigen om in deze wereld te kunnen staan. Bemoedigen in het omgaan met elkaar. Bemoedigen in deze coronatijd. In deze crisis. Maar nog veel meer in de crisistijd van de geestelijke armoede. Die zich steeds sterker verheft. Ook verheft tegen uw kerk. Heren, wij bidden u. Geef ons een goed zicht op de opgestane heiland. Dan zal ons leven worden verlicht. Met een licht van de hemel. En zullen wij eens in dat licht ook kunnen staan. Als u ons thuis haalt. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 146, het 8e vers. Het is de Heere van alle heren, zie ons God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren, van geslacht tot geslacht. Zoals in onze vertaling nu zeggen, van generatie op generatie. Wat bemoedigend, hè? Ook voor ons nageslacht en ziende daarop. Sion, zing God ter eer, prijs zijn grootheid, loof de Heere. Psalm 146, het 8e vers. Verheft uw harten tot God. Ga heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. En ook u die thuis met ons mee verbonden bent. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en over jou. En hij geve u en jou vrede. Amen.